Gemeente des Heren, het is wel een beetje een wonderlijk geval met die 27e psalm die we voor vanavond hebben opgeslagen. Immers deze psalm, een van de meest geliefde van ons psalmboek, die beschouwen wij graag als een geloofslied, een lied vol van zekerheid en van overtuiging. Neem alleen al de inzet van deze psalm, wat is die niet sterk? De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik vervaard zijn? We zingen die psalm dan ook graag na een preek of tegen het einde van een dienst als een belijdenis van de vastheid en de zekerheid van het geloof. Zo ik niet had geloofd het goede des Heren te zullen zien in het land der levenden. Wacht op de Heere, wees sterk en Hij zal uw hart versterken. Nu klopt dat natuurlijk ook wel, gemeente, want er klinkt krachtige geloofstaal door in deze psalm. Maar het heeft u misschien ook wel getroffen toen die psalm net voordoor gelezen werd. Er is in die psalm tegelijk toch ook wel wat anders. Je kunt deze psalm niet schematisch weergeven met een keurige, vlakke, rechte lijn. Zoals sommige mensen die het geloofsleven overeenkomstig het woord van God ook niet werkelijk kennen, ook wel eens een vlakke rechte lijn willen trekken door het leven van het geloof, omdat ze zeggen, nou ja, dat geloof, als je dat nou één keer hebt, dan heb je het altijd en dan ben je er altijd en je hebt het in je zak. En tegen de tijd dat je het nodig hebt, dan pluk je het uit je zak en dan heb je het weer. Dat zijn dus mensen die het geloofsleven niet kennen zoals de Bijbel ons dat tekent. Dat geloofsleven naar de schriften, gemeente, dat kent immers opgang en het kent neergang. Het kent hoogtepunten. En ik hoop van harte dat u en jij daar zo wat ervaring mee hebt. En dat u op dit moment zegt, ja, toen en in die situatie. Maar als je weet van de hoogtepunten in het leven door het geloof, dan weet je dat soms vlak daarna er ook dieptepunten kunnen zijn, waarin je zegt, dat wat ik gisteren in de kerk uit de hand van de Heere ontvangen heb, waar is het vandaag gebleven? En dan weet je er ook wel van dat die dieptepunten nogal eens dieper zijn dan dat de hoogtepunten hoog zijn. Dat geloofsleven, zoals de Bijbel het ons dat tekent en leren wil, dat kent verwondering en verdriet. Het kent vreugde en strijd. Licht en schaduw, blijdschap en droefheid wisselen elkaar dikwijls af in het leven van Gods volk. Dat leven, dat kent, o zeker, de roemtaal van het geloof. Maar het kent ook maar al te goed de roep uit de diepte van ellende. En je komt ze zelfs in ene psalm nogal eens samen tegen. Met als gevolg dat er sprake kan zijn van geweldige spanning waarin de gelovige staat en worstelt. Wel nu, gemeente, dat geldt zeker ook van de psalm die we vanavond samen hebben opgeslagen. En in het bijzonder ook van het woord van onze tekst, waarin we David, geleid door de Heilige Geest, horen zeggen, horen zingen, zo ik niet had geloofd. En we letten dan op drie dingen. In de eerste plaats op de situatie waarin David dat zegt. Ten tweede op de grond die David hier aanwijst. En ten derde op de kracht die David ervaart. Zo ik niet had geloofd. De situatie waarin David dat zegt. De grond die hij hier aanwijst. De kracht die hij ervaart. We hadden het net daar wat over tegenstellingen in het leven door het geloof, gemeente. Wel nu, de tegenstellingen in deze psalm, die zijn zo groot dat sommige uitleggers ervan, die altijd weer problemen hebben om het geloofsleven te tekenen, zoals de schriften dat onder woorden brengen, wel hebben gezegd dat je hier in feite twee verschillende psalmen hebt, die door een onverklaarbare en ons onbekend gebleven hand zijn samengevoegd. De versen 1 tot en met 6, dat zou dan één psalm zijn. En de versen 7 tot en met 14, dat zou in feite een heel andere psalm zijn. Maar dat is helemaal niet nodig, gemeente. En dat niet alleen omdat overwinningsjubel en zondeklacht elkaar dikwijls afwisselen in het leven door het geloof. Maar er is, als je de psalm goed leest en op je in laat werken, ook nog wel wat anders. Want als je die psalm zo nog eens doorleest en u doet dat vanavond nog maar eens een keertje thuis, dan ontdekt u wel dat David zich in het begin van die psalm tot een heel ander adres richt dan dat hij doet in het tweede deel van die psalm. In de eerste 6 versen spreekt David tot de mens. En dan houdt hij zich groot, gelet op wat je verderop in de psalm tegenkomt. En dan vertelt hij aan de mensen wie de Heere voor hem is. En wanneer een kind van God aan een ander moet vertellen wie en wat de Heere voor hem is, dan wil hij graag groot en goed spreken van de Heere. En u toetst u zelf ondertussen maar. En al heb je dan zo je klachten en al weet je dan ook wel van moeite en strijd, maar dan roem je tegenover die ander in de Heere, omdat je niet graag zou willen dat die ander, vanwege wat hij in jouw leven ziet en uit jouw mond hoort, kwade gedachten van de Heere zou hebben. En dan prijst David de Heere aan en dan zegt hij: één ding heb ik van de Heere begeerd, dat ik al de dagen van mijn leven zou mogen wonen in het huis van de Heere. Eén ding heb ik gevraagd, dat ik de liefelijkheid van de Heere, datgene waarom de Heere zo de liefde van ons hart waard is, dat ik dat zou mogen aanschouwen en onderzoeken in zijn tempel. Want dat is toch zo de moeite waard. Maar dan kom je in het tweede deel van de psalm. En dan spreekt David niet meer tot de mens, maar dan spreekt hij tot de Heere. En dan kan hij zich zo groot niet meer houden zoals hij dat nog wel deed toen hij tot de mensen sprak. En dan wordt David ineens klein en dan voelt hij zich ineens zwak. En ik was er dankbaar voor dat de broedervoorlezer dat ook prima liet uitkomen in de manier waarop hij die psalm las. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. Wees me genadig. Antwoord mij. En als je dat verschil dan hebt ontdekt en je leest die psalm nog eens door, dan ontdek je, daar is ook alle reden toe tot dat tweede deel van de psalm. Want David heeft het in die tijd waarin deze psalm gedicht werd bepaald niet gemakkelijk gehad, gemeente. Je leest het hier heel duidelijk. Hij wordt aan alle kanten belaagd door vijanden. Een heel leger is ten strijde uitgetrokken. En het is dat hele leger er alleen maar om te doen, om hem te grijpen. De tegenstander loert op hem om als een wild dier hem te bespringen en te verslinden en te verscheuren. Overal liggen er verspieders op de loer om te zien langs welke weg hij gaan zal en dat vervolgens aan zijn vijanden door te geven. Verraders zijn er die maken dat hij niks of niemand meer vertrouwen kan. Valse getuigen spreken moedwillig laster van hem om zijn vijanden nog feller op te hitsen in hun haat en hun vervolging. En als je David dan in die situatie ontmoet en je vraagt aan hem: ja, maar David, je hebt toch ook nog vrienden en medestanders om je heen? Dan zegt David: vrienden, zelfs mijn vader en mijn moeder hebben me verlaten, zelfs het ouderlijke huis. En dat is toch het laatste plekje waar een mens in zulke omstandigheden nog een beetje rust en een beetje veiligheid kan zoeken. Zelfs dat ouderlijke huis biedt geen bescherming meer en geen rust. En als we dat dan allemaal zo horen, gemeente, dan denken we onwillekeurig, als we wat thuis zijn in de Bijbelse geschiedenis, aan de tijd dat David, de door God gezalfde koning die de troon van Israël in het vooruitzicht had, de man naar Gods hart moest vluchten voor koning Saul. De tijd van zijn leven die je kunt typeren als zijn woestijnverblijf. Aan die tijd herinnert Psalm 27 heel duidelijk die bange tijd. Het is de tijd waarin David inderdaad door een heel leger op de hielen wordt gezeten en waarin hij zich nergens veilig kan voelen voor de haat van Saul. Het is de tijd waarin mensen die eerst door David zijn geholpen worden tot zijn verraders. De tijd waarin hij zijn ouders heeft moeten onderbrengen in het vreemde land van Moab, omdat er ook voor hen geen veiligheid meer was in Bethlehem. Het is de tijd waarvan David dus gezegd heeft dat hij zich voelde als een veldhoen voortgejaagd over de berg. De tijd ook van de spelonk van Adullam waarin hij het geklaagd heeft. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen en alle hoop me gans ontviel. Niemand zorgde voor mijn ziel. Uiterste eenzaamheid. Het is de tijd waarin David geklaagd heeft. Ik zal één deze dagen nog omkomen door de hand van Saul. Het is de tijd, en daarin kun je het allemaal samenvatten, gemeente, waarin alle dingen van zijn leven radicaal in strijd lijken te zijn met wat de Heere hem heeft toegezegd. Kijk, en als we zo David ontmoeten vanavond in Psalm 27 en als we hem dan vragen, David, man, hoe heb jij dat nou volgehouden? Hoe ben je daar doorheen gekomen door die moeilijke tijd in de woestijn toen alles je bij de handen werd afgebroken en toen er van de Heere en van zijn goedertierenheid in je leven maar zo bitter weinig meer te merken viel? Dan antwoordt David met de woorden van onze tekst: zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Toch, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Als ik toch niet geloofd had. Als je zo een beetje in gesprek met David komt, dan ben je geneigd om te zeggen, wat dan, David? Wat dan? En dan ontdek je dat David niks meer zegt. Onze Statenvertaling vult dan nog aan, ik ware vergaan, maar als u uw Bijbeltje erbij houdt, dan ziet u wel die tekst. Dat deel van de tekst staat schuin gedrukt en dat betekent in het Hebreeuws staat het er niet bij. Als ik niet geloofd had dat ik het goede van de Heere zou zien in het land der levenden. Wat dan, David? En dan zegt David niks meer. Dan breekt die zin als het ware halverwege af. En dan zegt David met die halverwege afgebroken zin, wat dan? Ja, wat dan toch? Dan zegt David, daar kan ik eenvoudigweg niet over praten. Daar zijn geen woorden voor te vinden. Als ik toch niet geloofd had. Dat is om radeloos van te worden. Dat is om tegen de muren op te vliegen in blinde wanhoop. Dat is om puntje, puntje, puntje. En weer stuit je op die afgebroken zin. Ik weet het niet, zegt David. Ik weet het niet. Zo ik niet had geloofd. Als we zo die situatie waarin David in onze tekst zich bevindt wat onder ogen zien, gemeente, dan kan ik van daaruit zomaar een vraag stellen. Of we dat ook een beetje begrijpen van David, of we daar wat van verstaan. Want dan mogen we een paar lijnen doortrekken vanuit die situatie en dan weet u het ongetwijfeld wel van de gemeente waartoe u zelf ook mag behoren. Ik kan dat moeilijk invullen, want ik ben maar een keer te gast hier, dus wat weet ik ervan, van wat er in uw en jouw leven allemaal gaande is. Maar ik denk dat Sliedrecht Bethel ook wel buiten het paradijs ligt. En dus zal het ook wel niet zoveel verschillen met datgene wat je overal elders tegenkomt. Maar dan kan er immers zoveel zijn, gemeente, dat je vandaag doet zeggen, het leven is niet zo gemakkelijk voor me. Dan zullen er zijn, ook hier in wie leven de rouw diepe wonden sloeg, toen de dood zo plotseling soms binnenbrak in hun leven. En die ene die je lief had boven alles, bij je vandaan rukte. Dan kunnen er zijn onder ons die zeggen, mijn leven is zo eenzaam geworden. En wat kan dat schrijnen, zeker ook als het vakantietijd geworden is en je ziet anderen er fijn samen op uittrekken. En jij hebt geen ander. En je kunt niet meer zoals een ander. Er zullen er zijn in de kerk of bij de kerktelefoon die te worstelen hebben met zoveel vragen en die met geen mogelijkheid een antwoord weten op de vraag hoe het toch verder moet in hun leven. Er zullen er zijn die al zo lang aan huis gebonden zijn, misschien aan bed gebonden zijn. Chronisch zieke oudere broeders en zusters die het ervaren aan den lijve, dat hun levenslijn zo langzamerhand afdaalt naar beneden, onderweg naar hun graf. Er zullen er zijn die worstelen met ernstige ziekte, anderen die zich misschien in stilte nog grote zorgen maken over hun gezondheid. Er zullen er zijn die in het donker leven omdat het in hun huwelijk misschien al zo heel lang niet goed zit. Er zullen er zijn die zorgen hebben om kinderen, of kleinkinderen misschien, omdat die niet vragen naar de Heer en een weg zoeken zonder de Heer. Er kunnen er zijn, ook onder onze jonge mensen, die al zo vroeg hun deel te dragen krijgen van het leven van deze tegenwoordige tijd. Er kunnen er zijn, ook onder onze jongeren, voor wie het leven zo zwaar en zo moeilijk is, dat ze er dreigen onder te bezwijken. En dan heb ik het nog niet eens gehad over maatschappelijke zorgen, dan heb ik het nog niet eens gehad over kerkelijke zorgen, over zorgen vanwege de tijd waarin we leven en waarin onze jonge mensen opgroeien en een plek in deze wereld moeten zien te vinden. Dan kunnen er zijn die slechts een tipje van de sluier die over hun leven ligt wel eens oplichten voor een ander. En anderen die helemaal nooit is, kunnen delen wat hen bezighoudt en wat hen benauwt. En soms, gemeente, soms dan komt dat allemaal op je af en dan schuurt en scheurt en schrijnt het van binnen, zodat het je naar de keel vliegt en overspoelt. Nou, als mensen je nou in die situatie waarin je dan bevindt, het is aan u of aan jou vragen, hoe heb je het daar nou mee? Met die moeite en die strijd, met die rouw en dat verdriet, met die grote zorgen en met al die zware dingen waaraan je schier vertilt. Als ze dat nou eens aan u of aan jou zouden vragen, hoe hou je het daar onderuit? Ga je dan naast David staan in Psalm 27? Ga je dan naast David staan, jongeren, met je spanning en teleurstelling? En zeg je dan met David in onze tekst, zo ik niet had geloofd? Zeggen wij dat dan ook, gemeente? Zeggen we het dan zoals sommigen het wel eens tegen je zeggen als dominee? O, dominee, als ik dat toch niet had en als ik dat toch niet wist, ik moet er niet aan denken, want er zijn er geen woorden voor te vinden om te zeggen wat dat zou betekenen. En hoe verschrikkelijk het zou zijn wanneer ik niet kon zeggen, zo ik niet had geloofd. Is het dat, gemeente? Is het dat? Dat je het zeggen mag in die situatie waarin je dan zit. Wat mij staande houdt is zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Of, en dat is dan de andere kant, gemeente, zou dat voor u of voor jou misschien helemaal geen verschil maken, omdat je vanavond zegt, nou ja, maar de feiten blijven er toch hetzelfde onder. En of je nou gelooft of dat je niet gelooft, enerlei overkomt de rechtvaardige en de goddeloze, wat maakt dat nou in feite voor verschil? En wat schiet je er nou in feite mee op in de werkelijkheid van dit leven en deze wereld aan deze kant van het graf? Of je nou gelooft of dat je niet gelooft. Dat kan. Zulke mensen zijn er. Alleen, dat moet ik vanavond wel zeggen. Dat dat geloof geen knip voor de neus waard is, gemeente. Als je meent dat het uiteindelijk in dit leven, aan deze kant van het graf, niks uitmaakt of je nou gelooft of niet, dan moet ik zeggen dat dat geloof, en je houdt het dan kennelijk zelf voor geloof, maar dat dat geloof geen knip voor de neus waard is, hoor. En dat dat geloof ook geen geloof is zoals Gods woord dat werken wil in het hart van een zondig mensenkind. Dan is dat geloof tussen aanhalingstekens misschien een kwestie van wat waarheden, ja. Maar met waarheden kom je niet zo ver, hoor, in de barre wereld van vandaag. Dan is dat geloof misschien alleen maar een lege huls van kerkgang en rechtzinnigheid. Maar daar koop je niet zoveel voor als het er een keer op aan gaat komen in je leven. Als dat geloof van u of van jou nog niks anders is dan dat je zegt, nou ja, maar ik ben wel gelovig. Wat dacht je, ik zit niet voor niks op deze mooie zondag voor de tweede maal in de kerk. En ik geloof het allemaal echt wel. Dan kan ik alleen maar zeggen, je gelooft het niet. En is dat het ontdekkende van deze tekst? Dat hij in feite tegen je zegt dat je de armste en de meest beklagenswaardige mens in ons midden bent. Al gaat het je misschien allemaal voor de wind vandaag. En al benijden de mens je vanwege het feit dat de rozen je op de schoenen lijken te groeien. Maar als u of als jij hier in de kerk vanavond zit als iemand die dat levende geloof dat de Heere zelf werkt in een mensenhart nog mist, dan zeg ik je vanavond dat je veel armer bent dan die broeder of zuster die met verdriet en strijd te kampen heeft en die slagen te verwerken krijgt, maar die dat mag opvangen met die belijdenis van onze tekst, zo ik niet had geloofd. Dan ben je veel armer dan diegene onder ons die er misschien wel heel diep onderdoor moet. Of die dat moeilijke bericht kreeg van de dokter, of dat hij voor de zoveelste keer naar het ziekenhuis moet. Maar die mag zeggen, zo ik niet had geloofd. Als ik daar nog even op door mag gaan, gemeente David, die zegt tegen zo iemand in ons midden die dat levende geloof nog mist, mensenkind. Ik zou ondanks al die narigheid en ellende waar ik het in Psalm 27 over heb gehad, voor geen goud willen ruilen met jouw situatie. Want als ik dat geloof niet had, dan had ik geen leven. Nou, dat is precies de situatie van diegene onder ons die het ware geloof nog mist. Je mist het leven zelf. Je hebt misschien een gezondheid waar een ander jaloers op mag kan worden, maar je hebt geen leven. Je hebt misschien een harmonieus gezin waar een ander jaloers op kan worden, maar je hebt geen leven. Je hebt misschien een positie waarvan een ander zegt, ik wou het zo wel van je overnemen, maar je hebt geen leven. Weet je wat je hebt als je het ware geloof niet hebt, gemeente, dan heb je niks. Helemaal niks, 0,0. Dat is ook de boodschap van dit psalmvers gemeend. Dan denk je misschien, ik ben rijk en verrijkt en ik heb aan geen ding gebrek. Maar je weet niet dat je bent arm en jammerlijk en blind en naakt. Want als je niet gelooft, gemeente, dan verga je. In die zin hadden de Statenvertalers wel gelijk met die toevoeging aan onze tekst. Dan verga je. En dan kun je met alles wat je hebt niks beginnen, zodra er maar ergens in je leven iets scheef gaat. En dan hou je straks, als God het niet genadig verhoedt, alleen maar over de eeuwige duisternis. waaruit geen ontkomen mogelijk is. O, als ik niet had geloofd. Ach, zegt iemand, dominee, ja, ik begrijp David in onze tekst wel. En er zijn in mijn leven ook wel van die momenten dat ik het David kan nazeggen tot mijn eigen verwondering soms. Maar weet u, het is in mijn leven vaak ook zo anders, zo onzeker voor mezelf, zo donker. En dan redde ik het niet om naast deze David te gaan staan en met hem mee te zingen. Maar dan moeten we daar nog wel even verder op doorgaan, gemeente. Want dacht u dan dat David elk ogenblik van zijn leven in die tijd op de toppen van het geloof had gestaan? Dan moet je deze psalm echt nog eens een keer goed doorlezen, verderop vanavond. Dan ontdek je het wel dat het bij David ook heel anders kon zijn. Ja, dat hij in dezezelfde psalm zeggen kan aan de ene kant, zo ik niet had geloofd. En dat hij erachteraan moest zeggen, hoor Heere mijn stem als ik roep. En dan hoor ik David schreeuwen tot God, omdat hij het gevoel heeft dat God zo ver weg is. En dat de hemel van koper is, zodat zijn roepen en gebeden afketsen van de hemel. En dan hoor ik David in dezezelfde psalm zeggen, verberg uw aangezicht niet voor mij, Heere. En dan ontdek ik die David van onze tekst, die zanger van dat geloofslied van vers 13. Dan ontdek ik diezelfde David in het donker, waar hij de vriendelijke glans van Gods vertroostend aangezicht mist. En waarin hij het niet breed heeft, gemeente, omdat hij het ervaart. Dat de verberging van Gods aangezicht bitterder is dan de dood. En dan worstelt David, keer uw knecht niet af in toorn. En dan merk je dat David zo zijn onwaardigheid en zijn schuld ziet voor God. Dat die zanger van vers 13, zo ik niet had geloofd, zich zondaar weet voor God. Die niks verdiend heeft en die alles verbeurd heeft. Keer uw knecht niet af in toorn. Dat smeekt de man naar Gods hart. En dan toch. Zo ik niet had geloofd. Toch. Ondanks die klacht. Waarvan ik nu ontdek dat geloofsklachten zijn, gemeend. Klachten van een mens die zichzelf wat heeft leren kennen. En die de Heere wat heeft leren kennen. En die prompt de Heere niet meer missen kan. Dat is de David van onze tekst. Strijdende en worstelende broeder of zuster die de Heere soms mist. En dan met zichzelf in de knoop raakt. Omdat je tegelijk zeggen moet, Heere, zo kan ik niet verder. U kan ik niet missen, want ik mis alles wanneer ik uw bijzijn ontbeer. Zo is het in het leven van de man naar Gods hart. Weet u wat we wel goed moeten zien, gemeente, en dan keren we daarmee terug naar het woord van onze tekst om deze tekst goed te verstaan, dat is dit. David maakt van zijn geloof niet een soort grond om op te staan, hoor. Dat kom je vandaag de dag nog wel tegen. Als mensen dan toch nog iets geestelijks willen zeggen, dan zeggen ze, ja, het was allemaal wel moeilijk en dit en dat, maar ik had mijn geloof gelukkig nog. En dan denk ik nog alles, dan heb je nog nooit ontdekt dat geloof zichzelf ook nog alles te veel verbeelden kan. Mensen, als ik het toch van mijn geloof moet hebben, ik hoop dat bij u en bij jou beter is wat dat betreft. Maar dan kwam ik niet verder. Kijk, als dat het geval geweest was, dan zouden we hebben gezegd, ja, maar David, zit je nou wel helemaal goed, want dat geloof van jou, dat is toch ook niet altijd alles. Had je niet moeten zeggen, als de Heere me niet genadig was geweest, als de Heere me niet vastgehouden had, als de Heere niet met me was geweest. Maar dan moet je wel goed onthouden, gemeente David bedoelt in de verste verte niet te zeggen dat zijn geloof de grond was waardoor hij staande kon blijven. Och heden, nee. Wat zou David moeten beginnen met een grond in zichzelf? David die in die tijd geklaagd heeft, ik noemde dat al. Ik zal een deze dagen nog omkomen door de hand van Saul. David die zegt juist, als ik het zou moeten doen, als het van mij en van mijn geloofskracht zou hebben moeten afhangen, dan kwam er niks van terecht en zou ik omkomen. Maar David heeft de grond voor zijn geloof gevonden in de Heer. Als ik onze tekst een klein beetje uitgebreid vertaal, gemeente, dan staat er eigenlijk in het Hebreeuws, als ik niet ontdekt had dat de Heere betrouwbaar was. Als ik niet wist wat ik aan de Heere had, dan, ja, wat dan toch? Maar nou weet ik het, zegt David. Ik weet wat ik aan de Heere hebben mag. Ik weet aan wie ik mij betrouwen, al wisselen dan ook dag en nacht. Ik weet wie hij is en wie hij blijft. En hij is geen man dat hij liegen zou. Hij is een God wiens woord ja is. En ja, blijft. En als hij belooft, heeft dat in dit leven mijn ziel zijn gunst en hulp geniet. En zal, oh, dan kan er van alles gebeuren en dan gebeurt er ook van alles. Maar dan meent de Heere wat hij zegt en dan zal hij woord houden ook. En dan is hij de waarachtige, die God. Die groter is dan alle nood en dood. Die God bij wie ik alles mag vinden. Op wie ik mag leunen en steunen. Die God bij wie ik mag rusten, zelfs in de grootste smart. Daar heb je het geheim, gemeente. David heeft geleerd wie en wat de Heere voor hem is. En dan zeg ik, gemeente, dat leert de Heere nog, weet u. En daarvoor gebruikt hij de prediking van zijn woord in het midden van de gemeente van zijn verbond. En daarom ben je te feliciteren, jongeren in de kerk, als je ook vanavond een plekje hier in de gemeente mag vinden. Want het mag de rijkdom en de vreugde uitmaken van de eredienst, waarin dat woord van God recht verkondigd wordt. Dat de Heere middels de prediking leren wil wie Hij is. En wat je in Hem vinden en aan Hem hebben mag. Dat de Heere leert dat hij te vertrouwen is op zijn woord. Al roepen de omstandigheden van je leven er radicaal tegenin, zoals we dat in het leven van David in die tijd deden. Kijk, gemeente, als mensen een moedeloze willen troosten, dan komt het tenslotte toch nog alles daarop neer dat ze hem terugverwijzen naar zichzelf. En dan zeggen ze tenslotte, nou ja, het is allemaal wel vreselijk en moeilijk en verdrietig, maar kijk hier eens en zie dat eens. Er zijn toch ook nog wel lichtpuntjes in je leven. En als je zo'n troost wel eens overkomen is, dan heb je het wel gemerkt. Dat helpt vaak zo weinig als je op jezelf teruggeworpen wordt. Wat een zegen, gemeente, dat de Heere dat anders doet. Als die ons gaat onderwijzen en troosten, dan zendt hij zijn Heilige Geest die het geloof werkt middels de prediking van het evangelie in het evangelie. En die Heilige Geest die leert het me zien dat het mijn wantrouwen is dat me zo vaak in de weg staat. En dat het mijn klein geloof en mijn ongelovigheid is in zijn spreken zoals dat van nature in ons gevonden wordt. Dat het vrucht is van mijn luisteren naar de Satan in en sinds het paradijs. En dan gaat die geest ook verder werken en dan gaat hij me overtuigen van de waarachtigheid en de betrouwbaarheid van het spreken van God. En dan leert hij het je te zien. Het is trouw, al wat hij ooit beval. En dan wekt hij dat vertrouwen, zodat een mens het gaat ontdekken. Je kunt op de Heere, je kunt op de Heere volkomen bouwen. Want hij meent wat hij zegt. En zijn woord is ja en amen. En zijn beloften falen niet. Dan leer ik de Heere te geloven op zijn woord. Dan leer ik geloven. Dat wil zeggen in het Hebreeuws van de grondtekst. Dan leer ik Gods woord beamen. Dan leer ik amen zeggen op dat ja van God. Heere, het is waar wat u zegt. Ik kan erop aan, ik kan erop leven. En ik kan er op uw tijd op sterven ook. Want dat woord van u is vast en blijft vast. En dan zeg ik vanavond, gemeente, daar is de Heer nou maar mee bezig. Elke keer als zijn woord verkondigd wordt in het midden van de gemeente. Dan is de Heer daarop uit om dat vertrouwen te werken en het te versterken. Om het te laten zien, mensenkind, je kunt je volkomen op mij verlaten. En ik vraag dat vanavond, gemeente, hebben we daar alles wat van geleerd? Zodat je het met David kunt zeggen, ja, Heere, ik geloof. Al zeg je het er aarzelend misschien meteen achteraan, kom uit genade mijn ongelovigheid te hulp. Maar geloven we dat nou, gemeente, dat de Heere te vertrouwen is op zijn belofte? Ach, de Heere is dat toch waard, gemeente, zo waard dat we hem vertrouwen. En de Heere heeft dat toch ook getoond, dat hij dat vertrouwen waard is. We weten het immers als nieuwtestamentische gemeente wel, dat hij daartoe zijn zoon heeft gezonden in de wereld, opdat in hem zoveel beloften van God als er zijn, ja zouden zijn. En het is daarom dat de apostel Paulus het uitgezongen heeft in Romeinen 8. Zou hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem niet alle dingen schenken. Ook in die werkelijkheid waarin we de ervaring hebben dat we gerekend zijn als schapen ter slachting. Dat moet toch het geheim zijn, gemeente, waardoor de vervolgde kerk het onder de druk en de vervolging uit kan houden. Toch alle dingen in hem en met hem. Zo ik niet had geloofd, als ik toch niet wist dat ik op de Heere aankom, dwars tegen alles in en dwars door alles heen, is dat de vaste grond, gemeente, waarin u het anker van het geloof hebt mogen uitwerpen. En waarin dat anker eeuwig hecht, is dat onze vreugde geworden. Dat de Heere zich zondag aan zondag in de prediking aan ons presenteert. Reden waarom we met vreugde ook een tweede keer op die zondag er weer voor komen. Verwonderd dat hij om wil zien naar ons. Maar dat je ervoor mag komen dat de Heere zich aan je presenteert in de prediking. En dat hij je leren wil om hem en het goede van hem dat we in de Heer Jezus Christus mogen vinden. Dat hij ons dat doet kennen voor het eerst en hoe langer hoe meer. Hebben we ons houvast gevonden in Gods betrouwbare spreken. Ook te midden van beproeving en van aanvechting en van strijd. Ook in een tijd van kruisdragen, omdat we het juist in die donkerste tijden mochten ervaren wat we toch en nog aan de Heere hebben mogen. En kunnen we er onze jonge mensen wat van vertellen, zodat die daar jaloers op kunnen worden. Is het inderdaad zo dat u zegt, ondanks alles, maar die moeilijke tijd, oh, die zou ik niet graag nog een keer meemaken. En ik ben er dankbaar voor dat ik er bovenuit mocht komen. Maar wat ik toen geleerd heb van wie de Heere voor me wilde zijn. En dat het me toen nader bracht tot hem dan dat tijden van voorspoed me ooit gebracht hadden. Ik heb toen te meer gezien wie die God in Christus voor een zondaar als ik ben wil zijn. Oh, dan kan het zijn, gemeente, dat je vandaag moet klagen over een moeilijke en donkere en steile levensweg. Maar zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Maar u was er, Heer, ook toen ik het gevoel had dat u er niet was. Want mijn gevoel, dat bedriegt me. Het moet dan weer komen onder de tucht van het woord van God die zegt, ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Maar u was er, Heer, en u liet me niet los, want u houdt getrouw uw woord. Gemeente, dan wordt dat de grond van mijn leven, niet mijn geloof en niet mijn geloofservaring. Maar de Heere, die trouwe God, van wie we het elke zondagmorgen mogen belijden, dat hij nooit loslaat het werk van zijn handen. De Heere die in zijn Zoon mijn zonden heeft gezocht, opdat om Jezus wil Gods goedheid en barmhartigheid aan zondaren geschonken zou worden. En dan zeg ik vanavond, Heere, hoe het ook in mijn leven gaat. En wat er ook in mijn leven gebeurt. Maar als ik u toch niet had. Dat is mijn vastheid en dat is mijn zekerheid. Dat bent u, u alleen, o God. Kijk, en dat geeft dan ook kracht in het strijdperk van dit leven, gemeente. En dat is dan het laatste. O, als ik toch eens niet geloofd had, zegt David. En Gods kind zegt het hem na, dan, ik moet er niet aan denken. Maar nu ik het weet, hoezeer de Heere te vertrouwen is, nou weet ik ook dat mijn ziel zijn gunst en hulp genieten zal. Ik weet, ook al heb ik misschien alle dingen in mijn leven tegen, ik weet, ook al zie ik er vandaag helemaal niks van, maar hij zal me zijn gunst en hulp doen ervaren. Mensen, wat gaat er dan een geweldige rijkdom open in dit woord? Want dan kan ik bij tijden als David in de spelonk van het Adullam overstelpt zijn door verdriet en rouw, maar dan mag ik zeggen, de Heere weet ervan, want hij kent toch en nog mijn weg. En als mijn geest in mij oversteld was, heeft hij mijn pad gekend. En al is er dan zoveel gemeente, maar zo ik niet had geloofd, dan zou ik alleen mijn moeite en verdriet hebben moeten dragen. Maar nou weet ik van die God die zegt, mensenkind, ik aanschouw je moeite en verdriet, opdat je het in mijn hand zult geven. Zo ik niet had geloofd, dan stond ik alleen te houden en te tobben met mijn zonde en met mijn schuld. Maar nou mag ik weten van die God die het zegt, ik ben getrouw en waarachtig om u de ongerechtigheid te vergeven. En u het bloed van de Heer Jezus Christus te schenken. Tot bedekking van uw schuld en tot verzoening van al uw zonden. Zo ik niet had geloofd. Wie dat door de geest geleid leerde zeggen, gemeente, die mag het weten dat zijn leven staat in het lieflijk licht van Gods vertroostend aangezicht. Die mag het weten dat hij sterker is dan het geweld van de Satan en dan de zuigkracht van de wereld die aan mij en aan mijn kinderen trekt. Dan mag ik het weten dat zijn hand mij vasthoudt en me leidt op hier mijn weg. En ik zeg, Heere, als ik dat dan maar weet, dat hier mijn weg door u, Heere, wordt geleid. En dat die weg, hoe moeilijk ook, mij nader brengt tot u. Dan weet ik voor vandaag genoeg. Nou mag ik weten dat er in mijn leven niks gebeurt, gemeente, zonder dat hij er vanaf weet. En zonder dat het in zijn plan met mijn leven past. Nou mag ik weten dat hij alle ding tot mijn zaligheid doet dienen. Dan mag ik weten dat hij de getrouwe is en blijft. En dat hij in mijn leven krachtig heen werkt naar de zaligheid. En door een nacht zwart en dicht voert hij zijn volk naar het eeuwig licht. Nou gemeente, weten we dat. En word je getroost door die wetenschap? Kun je staande blijven onder alles wat je vandaag benauwen kan? Kent u dat vertrouwen dat in een zwarte en dichte nacht toch zicht houdt op de toekomst? Zing je dat geloofslied mee dat opklinkt uit de diepte van Psalm 27. En dat zich vastklemt aan de Heere. O, je hebt helemaal gelijk. Dat kun je niet zomaar even grijpen hoor. En dat kunnen we elkaar niet geven en je kunt het jezelf niet geven. Het is van begin tot het eind genadewerk van de Heer. Maar hij wil dat werken. En hij wil dat schenken als een genadige gave op een ootmoedig smeekgebed. Niet vanzelfsprekend hoor. Echt niet. En het is geen vrucht die groeit op de akker van een onwedergeboren hart. Dit breng ik vanuit mijzelf niet en nooit op. Maar het is genadig geschenk van de Heer. En het doet me zeggen vanavond, wat moet je dan toch beginnen, gemeente, zonder de Heere? Wat moet je dan toch, jonge mensen in deze wereld, die linksom of rechtsom, maar die voorbij gaat. Maar de Heere Jezus zegt, wie de wil van God doet, die blijft eeuwig. En dit is de wil van God, zegt de Heere Jezus, dat je gelooft in de enig geboren Zoon van God die Hij gezonden heeft. Gemeente, als ik dat woord van vanavond weer op me in laat werken, dan zeg ik, kan de Heere sterker aandringen dan juist in dit woord. Kan de Heere meer jaloers maken dan juist door dit spreken. Zo ik niet had geloofd, word je er niet begeerig naar om dat te mogen nazeggen. Om die vastheid te mogen kennen. Te midden van alles wat wankelt en wat wegvalt. Zo ik niet had geloofd dat in dit moeilijk leven de Heere mij weg en woning had bereid. En dat mijn naam stond in zijn boek geschreven tot hoger heerlijkheid. Zo ik niet had geloofd dat hij mijn tijden regelt. En dat zonder zijn wil geen haar valt van mijn hoofd, zo ik niet altijd weer zijn liefde vond bezegeld. Zo ik niet had geloofd. Maar nu moet ook mijn lied uw donker levenspad verzellen, verstomden in het leed, verstormden in de strijd. Er is een bron van kracht met onuitputbare wellen. Er is nog zaligheid. Een leven in de dood maakt afgemat en moeilijk. Verlangt u niet naar rust? Verlangt u niet naar huis? Er is een zekere weg, een heuvel, een bebloede Christus aan het kruis. Hier houdt de kennis op. Hier gaat geleerdheid onder. De denker schudt zijn hoofd, de wijze gaat voorbij. Er is geen andere weg. Gods liefde werkt het wonder, welzalig die gelooft. Amen.